Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
Ik ben Pim.
En ik ben Dennis.
En in deze aflevering deel 2 van hoe doe je een fundamentele analyse. We hebben het over management.
Over competitief voordeel. En hoe herken je nou een competitief voordeel?
En dan hebben we het dus ook over prijselasticiteit. Het is net alsof ik weer in de economieklas zit.
Ja, er komt een hoop economie bij. En natuurlijk de theorie van Michael Porter.
Ja, en wat doe je als je flesje cola in prijs verdubbelt? Stap je dan over op Pepsi? Of blijf je gewoon lekker bij je cola?
Dat is een hele goede vraag.
We gaan het erover hebben.
We gaan het hebben over het competitief voordeel en het management. En dit is een hele interessante onderdeel van de analyse.
Waarom vind je het zo interessant?
Ik denk dat dit is heel erg bepalend of het bedrijf op lange termijn een bestaansrecht houdt. Ik denk dat de meeste huizen een hele lange horizon hebben. Dus het liefst wil je natuurlijk aandeel zo lang mogelijk vasthouden. En dat het bedrijf aan zich eigenlijk gaat compounden. Dus elk jaar de winsten kan herinvesteren en dan daardoor groeit. Ja. Een mooi voorbeeld zijn natuurlijk Facebook en Google en Microsoft en Apple en zo. Amazon, die blijven elk jaar maar winsten herinvesteren en kunnen groei creëren. Eigenlijk wil je zulke soort bedrijven, zou je natuurlijk vroeg willen hebben.
Ja, maar we weten nog van Thomas Heeg, 2 afleveringen geleden, dat hij zei, ja, een bedrijf leefde in 2015 gemiddeld maar 15 jaar.
Ja, maar een goed competitief voordeel zorgt ervoor dat het bedrijf heel veel voor lange termijn bestaansrecht heeft.
Ja.
Dus dit is heel belangrijk. En daarnaast natuurlijk het volgende onderdeel is dat hoe gaat het management daarmee om? En want het is niet zo dat als je eenmaal een competitief voordeel hebt, dat je dan niks meer hoeft te doen. Dan moet je natuurlijk wel onderhouden. En wie doet dat? Dat is het management. Dus die twee samen, die bepalen heel erg of het bedrijf op lange termijn bestaansrecht houdt en of het ook een beter bedrijf wordt dan dat het nu is.
Ja, dus een belangrijk onderdeel is dit ook van de fundamentele analyse. Ja. En management.
Ja, Dennis, heb je daar nog wat op aan te vullen?
Nee, het volgt op. Hè. Op het moment dat je het uit de vorige aflevering, als je het snapt, je ziet het verdienmodel. Als je begrijpt wat het bedrijf doet, ja, dan is het ook nog wel even de vraag. Kunnen ze dat de komende jaren nog blijven doen? En hoe goed doen ze dat ten opzichte van de rest?
Dus waar beginnen we deze analyse, jongens?
Dit
deel van de analyse.
Ja, volgens mij is het goed om te zien, en dat is een beetje wat je net ook zei, van ja, een gemiddeld bedrijf bestaat blijkbaar 15 jaar. In essentie verliest een bedrijf, de meeste verliezen door de tijd heen gewoon competitief voordeel. Als je niks doet, als je geen innovatie hebt, als je niet ontwikkelt, ga je dat verliezen. Ofwel iemand anders gaat beter doen, gaat iets beters bedenken, of iemand anders gaat goedkoper doen.
Ja.
Dus er moet iets gebeuren waardoor je dat voordeel houdt. Daarom is het zo belangrijk, zeg maar. Dus dat is.
Dat is natuurlijk wel. Als je een goed competitief voordeel hebt, heb je ook hoge marges. Maar dat is natuurlijk een beetje honing. Want als je een bedrijf met hoge marges, trekt dat natuurlijk concurrenten aan. Want dat is natuurlijk een interessante markt om in te zitten. En dan kan je dus heel makkelijk concurreren op prijs door iets lagere marges te bieden.
Ja. Waarom hebben we het opeens over marges?
Ik denk dat de marge een heel mooi voorbeeld is. Aan de marge kan je goed zien of het mogelijk een competitief voordeel heeft. Want als het maar een marge heeft van 2%, dan heeft het natuurlijk geen competitief voordeel. Maar als het een marge heeft van 30-40%, ja, dan heeft het een heel groot competitief voordeel.
Om dat even concreet te maken, hebben we daar voorbeelden bij?
Nou ja, ik denk dat als je kijkt naar een Facebook, al eerder gesproken, maar ik denk ook Alphabet. Dat zijn bedrijven die volgens mij in een marge zitten waar de meesten niet in zitten. Heel veel cloud, de Amazon Cloud in ieder geval, niet Amazon als geheel.
Maar wat bedoelen we dan precies met marge?
Ja, dat is eigenlijk, kijk, op het moment dat je iets moet maken voor een euro en je kan het voor twee verkopen, dan ben je, dat wat ertussen zit, is gewoon je marge. Dus kijk, op het moment dat er gewoon heel veel concurrenten zijn of alternatieven waar je het ook kan kopen, ja, kan je gewoon minder geld vragen.
Okay, dus zo'n Facebook heeft hoge marges, omdat dat heel dat meer kan vragen voor zijn advertenties, omdat het weinig concurrentie heeft. Weinig competitief. Ja, veel competitief voordeel.
Ja, alle platformen die zij hebben. Het zijn in ieder geval in de westerse wereld, Amerika, Europa, zijn niet heel veel alternatieven. Je zit gauw aan een Facebook gelieerd platform.
Ja. Dus zij kunnen hoge marges.
En het bereik is gigantisch. Ze zijn niet echt alternatieven die ik zo kan bedenken waar je een even grote publiek bereikt.
Ik denk dat een mooi voorbeeld is als jij water verkoopt. Op een hele warme dag en je bent de enige die water verkoopt, dan kan jij daar een hele hoge prijs voor vragen. Maar als jij het water uit de supermarkt haalt en andere mensen die gaan het ook doen en die gaan het in dezelfde straat op hetzelfde kraampje verkopen, dan kan jij niet meer heel veel vragen, want dan gaat jouw buurman, die gaat dan daar net onder zitten, dus die verkoopt dan al het water.
Ja, precies. Ik ben wel zo dan eerlijk, ik vind water wel echt een eerste levensbehoefte, dus ik zou daar nooit te veel voor vragen. Vind ik niet juist.
Nee, maar er zijn plekken in de wereld waar het heel schaars is. En dan worden er hoge prijzen gerekend naar toeristen toe.
Ja, precies.
Ja, en het is, want andersom wat je net zei, van het werkt een beetje als honing, hè, hoge marges. Dat is ook een beetje wat Jeff Bezos bijvoorbeeld van Amazon ooit heeft gezegd. Hij zegt, your margin is my opportunity. Dat is in ieder geval voor de tak van het spullen verkopen. Ja, die zag ergens anders marge. Die denkt, ik haal die marge eraf en ik trek die markt gewoon naar me toe.
Oh ja. Dus hij doet het zonder marges bijna. En wat is dan het idee daarvan? Dat je uiteindelijk de andere spelers wegspeelt, zodat je alsnog
je houdt concurrentie buiten de deur. En op een gegeven moment, en daar is Amazon natuurlijk enorm sterk. Het is gewoon het schaalvoordeel wat ze hebben met de enorme logistieke netwerken. Enorm.
Okay, maar dan is Jeff dan wel iemand die nog steeds de marges laag heeft, maar dat niet per se dus verkeerd hoeft te zijn.
Nee, absoluut. Het is niet altijd zo dat bedrijven alleen maar goed zijn als ze de enige zijn, of de monopolist, of de enorme marges. Er zijn bedrijven heel goed in met een hele kleine marge. Als je de beste bent in je kostenvoordeel, hè, of je bent gewoon echt efficiënter, dan heb je lage marges. Maar dat kan een enorm competitief voordeel zijn.
Maar nu noem je even, volgens mij, Michael Porter heeft hier een onderzoek naar gedaan, of die heeft met een soort van competitieve strategie. Bedrijven zijn op te delen in twee verschillende strategieën, toch?
Ja, Michael Porter, dat is een beetje de guru in strategieland
wereldwijd. Waarom? Wat is de achtergrond?
Die is stratege. Die heeft onderzoek gedaan naar bedrijfsstrategieën.
Okay.
Dus een bekende meneer is ook aan te raden om die gewoon eens te googlen en eens even te kijken wat die... Maar kijk, in essentie heeft hij twee hoofdbrokken aan hoe moet je nou je strategie inrichten. En eentje is, dat noemt hij differentiatiestrategie. Dan wil je uniek zijn. Dan wil je echt iets anders doen. Dan moet je ergens toegevoegde waarde leveren op een uniek product. Daar zul je ook zien dat de marges vaak wat hoger zijn. Of de switching cost. Hè, de kosten om naar een alternatief te gaan zullen wat hoger zijn. Dat is één. En de ander is een kostenleiderschapsstrategie. Dus dat is gewoon ervoor zorgen dat je de goedkoopste bent. Hè, of zo goedkoop mogelijk bent. En de essentie is natuurlijk ook dat zo'n bedrijf richt zich anders in. Een bedrijf met een kostenleiderschapsstrategie zit heel erg op processen. Dat helemaal lean maken, het efficiënt maken.
Bijvoorbeeld Basic Fit en Ryanair zijn denk ik twee mooie voorbeelden
daarvan. Ja, absoluut. Ja.
Maar Amazon dan ook, of niet?
Amazon, kijk, Basic Fit, dat is een hele goedkope keten. Die probeert gewoon alle opsmuk eruit. EasyJet, Ryanair is gewoon zo basic mogelijk en alles zo strak en efficiënt mogelijk inrichten. Kijk, Amazon doet een beetje, als we het hebben gewoon over de webshop Amazon, als het ware. Die doet een beetje van beide wel. Want die doet natuurlijk qua het verkopen tegen hele lage marges. Maar de uniekheid zit natuurlijk wel in het totaal aanbod. Je kan bijna alles kan je daar kopen. Goede voorwaarden. Dus die bieden ook veel. Goede service. Daar zou je een beetje van beide. Maar volgens mij is de kern van wat ze doen en waarom ze groot worden, is omdat ze tegen hele lage kosten, marges, markt
Amazon,
binnen.
Amazon is natuurlijk een lastig bedrijf om zo, omdat het zo groot is. Ik denk namelijk bij AWS dat ze juist in de differentiatie een strategie zitten. Mm-hmm. Maar bij de webshop aan zich, ja. Dus gewoon de marktplaats ook, waar alle andere partijen producten kunnen aanbieden, daar zit echt de kostenleiderschapsstrategie.
Ja.
Daar maken ze echt wel een tweedeling in.
Ja, en het is ook vaak zijn de voorbeelden als Alphabet, Amazon, Facebook zijn ook bijna, die zijn zo uitzonderlijk en uniek en groot ook. Die zijn bijna voor 98% van alle andere bedrijven werkt dat niet zo.
Hè? Nee, dus het is bijna een nooit een, goed omdat het voorbeeld neemt. Dat is niet eerlijk eigenlijk ook. Ja.
Precies.
En die kostenleiderschap stijl, ik vind dat echt zo'n saaie stijl eigenlijk. Gewoon dat ja. Hele alles moet efficiënt en zo strak en alles moet hetzelfde. En dat vind ik echt...
Ik vind persoonlijk ook dat de minst leuke bedrijven om in te beleggen. Omdat het namelijk... Het gaat alleen maar over efficiëntie, kostenbesparing.
Haat efficiëntie.
Weinig. Er zit weinig... Het is niet iets dat je trots bent... omdat je eigenaar bent van Basic-Fit of Ryanair. Gewoon vanuit een individu. Ja, het is
als consumenten, dat snap ik dat. Maar als je kijkt gewoon op wat betekent dat bedrijfskundig... en wat moet je daar... Het is enorm complexe materie om een bedrijf zo in te richten. Al je processen, je mensen daarop aan te nemen en ook te instrueren. En om die machine zo efficiënt te laten lopen.
Maar dat is toch een geestdodende manier van leven, Dennis? Dat moet je toch maar mee
zijn. Nee, absoluut niet. Nee, ik geloof echt... Nee, als je het voor elkaar krijgt als management of als bedrijf... om dingen echt helemaal lean te trekken. Helemaal strak te maken. En daarmee echt gewoon heel goedkoop producten kan aanbieden. Ja, volgens mij heb je dan, dat is een uitdaging op zich. En volgens mij is dat ook wel gewoon heel cool als dat lukt.
Ik denk ook dat het heel knap is hoor. Ik, daar zit misschien het verschil tussen ik als mens en als belegger. Als mens word ik daar minder enthousiast van.
Mm-hmm.
En daar ben ik veel meer juist van de innovatie en iets uniek creëren. En daardoor moet dan een mooie prijs tegenover staan.
Ja.
Maar ik kan me wel goed voorstellen als belegger dat juist die kostenleiderschapsstrategie ook... Misschien wat makkelijker is, dat veiliger ook is. Want je bent minder afhankelijk van nieuwe innovatie. En dat is toch wat gevoeliger, denk ik. Er zit ook altijd een risico in.
Ja, maar het feit dat er veel risico in zit, dat je marges zijn vaak ook wat lager. Betekent natuurlijk ook dat die uitdaging wel degelijk heel groot is. En dat je ook moet innoveren om dat weer steeds net iets slimmer te doen dan de ander. En voor te blijven lopen. En je ziet ook, hè, want dat is wel wat je zegt, je ziet veel... En maar nieuwe beleggers te kijken naar de allermooiste producten of de nieuwste innovaties. Of die neiging zit er natuurlijk over het algemeen met mensen wat meer in. Terwijl als je net wat anders gaat kijken naar die wellicht de bulkproducten of de wat saaiere producten. Of ja, daar kan echt een briljant bedrijf achter zitten. Wat dingen echt op innovatie en al dat soort zaken goed doet. Ja. Alleen dan gericht op strak uitgelijnde processen, goedkope producties.
Ik denk dat het wordt altijd als Domino Pizza's als voorbeeld aangehaald. Dat is natuurlijk dat zegt altijd dat het een betere belegging geweest dan Google. Als je die grafiek kijkt van de afgelopen 20 jaar, is het bijna een rechte lijn omhoog. Ja, die doet niks anders dan kostenefficiëntie natuurlijk.
Onvoorstelbaar.
En dat zie je natuurlijk ook wel een beetje bij, denk ik, bij de Starbucks en de McDonald's. Die zijn ook al 20 jaar bezig met kostenefficiëntie.
Ja, zoals McDonald's ook begonnen, zeg maar. Hè. Dat is ooit de allereerste McDonald's, volgens mij. Dat was van die oprichters. Die hadden bedacht van, die zagen alle ingewikkelde processen in restaurants. En die dachten, dit kan strakker, dit kan slimmer.
Je hebt ook een soort van proces ontwikkeld. Dus met machines erbij, zodat iedereen een andere stap kon doen tijdens het maken van een hamburger.
Ja. Kunnen we één echt leuk bedrijf noemen dat werkt volgens deze dingen? Want sorry, Domino's, niet mijn favoriet. McDonald's ook niet. Basic Fit ook niet. Is er één bedrijf bij wat echt... Iedereen vindt, dit is echt een leuk bedrijf. Dit is fijn.
Nou ja, jij bent meer een beetje een elite.
Ja, ik zit me ook heel verwend op te stellen. Ja, dat je alleen maar van luxe houdt. Ja, heel erg eigenlijk, sorry. Ik hou mijn mond wel weer.
Nou ja, ik denk dat heel veel mensen vinden het heel fijn om... bij Basic Fit te sporten. Omdat het goedkoop is. En heel veel mensen vinden het fijn om met Ryanair te vliegen.
Laat ik de vraag dan zo stellen. Zijn er elitaire bedrijven die op deze manier werken? Gewoon puur interesse.
Maar wat is een elitair bedrijf?
Ja, iets wat ik dus gewoon weet ik veel... wat is een elitair bedrijf?
Als je luxe producten hebt, of dan houden de luxe kleding, zeg maar de duurdere merken. Dat zit allemaal niet op kostenleiderschap. Dat is helemaal niet waar ze op mikken.
Nee.
De dure drankjes ook niet.
Dan weet ik dat.
Nee, er zit daar wel ergens een scheiding hoor. Met luxe en misschien ook eenvoud. Met vliegen heb je dat. Met sporten.
Zijn er Dus is er een hele simpele manier om je af te vragen of het bedrijf een competitief voordeel heeft?
Ja, kijk, wat je natuurlijk wel... De simpelste manier is eigenlijk gewoon om te kijken naar het bedrijf en gewoon af te vragen van wat als het bedrijf gewoon de prijzen met 20% verhoogt? Wat gebeurt er dan? Kijk, als een Netflix dat doet, tenminste voor mij, maar voor de meeste mensen denk ik, als ik in een serie zit en die volg ik, dan kan Netflix de prijs echt wel prima met 20, 30, 40% omhoog doen. Ik blijf betalen en ik blijf kijken.
Ja, dat doe ik ook wel, ja.
Ja. Omdat ze hebben een competitief voordeel. Ze hebben unieke series, ze hebben unieke films en ze hebben gewoon een groot aanbod. Ja, okay. Dus ik blijf er wel bij.
Ja.
Ik ga niet voor 3 of 4 of 5 euro meer per maand ga ik het niet opzeggen en dan maar de serie niet kijken.
Okay.
Dat is, maar er zijn natuurlijk bedrijven te bedenken. Als je naar een Randstad, die levert uitzendkrachten. Ja, als daar in één keer de prijs met 20% omhoog gaat, dan ga je als bedrijf er een ander uitzendbureau.
Ja, want er zijn genoeg andere uitzendbureaus. Ja,
okay. Shell aan de pomp. Als ik 100 meter verder rijden, ik kan bij de BP voor 20% minder tanken, dan doe ik dat waarschijnlijk.
Cola?
Cola, ja, dat is een enorm, tenminste voor mij, maar voor veel mensen denk ik, voor Coca-Cola, dan mag de prijs zijn, dan mag wel 50% bij, koop ik het nog, zeg maar. Ik ga niet overstappen naar een eigen merk.
Echt?
Ja,
je gaat niet naar Pepsi?
Nee, nooit.
Ik
heb zelfs, als ik bij een terras cola wil drinken en ze hebben Pepsi, dan bestel ik spaar rood.
Wow, bij mij is het andersom.
Echt waar?
Ja.
Oh. Dat is toch ook gewoon een optie om het helemaal niet meer te drinken. Ik vind het echt suikerwater.
Ja, dan heb je de Zero-variant voor, hè? Ja. Nou, en natuurlijk is het persoonlijk, maar ik denk dat iedereen wel je kan wel aanvoelen van of je bij de McDonald's een burger wil eten of een Coca-Cola wil bestellen of een Netflix-serie wil kijken. Daar zit gewoon dat competitief voordeel is daar gewoon wat groter dan bij
Randstad
of een Shell of een.
Okay.
Want dat noem je dan, heeft iets met de prijs te maken. Daar dus je kijkt heel erg naar, wat als de prijzen verhoogd worden, gaan mensen het dan nog steeds afnemen? Daar komt natuurlijk heel snel al bij de vraag, zijn er alternatieven?
Mm-hmm.
Dus dan kom je al heel snel bij het monopolie-idee of duopolie of iets in die buurt.
De onzichtbare hand, moet ik ook aan denken. Toch, van Adam Smith? Dat was die econoom, die zei van vraag en aanbod. En dus ook prijs hangen met elkaar samen.
Ja, de prijselasticiteit noemen we dat in de economie. Ja. En dat is, kijk, op het moment dat je een monopolie hebt, dan is een vrij simpele. Dan heb je een inelastische prijs. En dan kan je de prijs heel erg verhogen, maar gebeurt er niet zoveel met de vraag.
Ja.
En andersom kan dat zo zijn voor zaken waar heel veel concurrentie is. Ja, als je dan de prijs gaat verhogen, gaat de vraag van het product gewoon heel erg naar beneden. Dan is de prijs elastisch.
Ja, ze verkoop je minder vaak, maar wel voor een hogere prijs, maar onderaan de streep. En ga je er niet op vooruit. Dat is een beetje het idee, toch?
Ja, en er zitten dan natuurlijk altijd weer de omslagpunten. Van hoe ver kan je het verhogen? En wat voor omzet heb je dan nog? Hoeveel vraaguitval wil je accepteren? Nou, weet je, daar kan je natuurlijk een beetje...
Maar het idee is toch een beetje, als je de prijs met 1 verhoogt, neemt de aanbod ook de vraag met ook met 1 af, waardoor je onderaan de streep hetzelfde uitkomt.
Ja, dat kan. Maar dat kan natuurlijk ook dat kan anders werken. Er zullen producten zijn als je de prijs gaat verhogen, dat de vraag gewoon instort. Dat kan. Het kan ook.
Okay,
het is inelastisch op het moment. Hè, in het Netflix voorbeeld van net. Ja, als die is voor mij in ieder geval. En ik denk voor veel consumenten. Is inelastisch als ze de prijs met 20% verhogen.
Ja, omdat je het nergens anders kan krijgen.
Nee, en ik wil het gewoon graag. En ook voor 20% meer. Ja.
Oké. Okay. En is dit een beetje het vertrekpunt voor je analyse. Of iets een competitief voordeel heeft of niet?
Nou, voor mij is het in ieder geval. Het is een eenvoudige manier om er naar te kijken. En ook als je kijkt naar het stukje. Het is goed volgens mij om te begrijpen, ook met die strategie, van waar zitten ze nou precies? Hè? En hoe goed doen ze dat? Het is ook een beetje als je. Dat is ook wat Poorten zegt. Hè, op het moment dat je tussen die twee strategieën, differentiatie en kosten. Als je er tussenin gaat zitten, of dus allebei een beetje wil zijn. Die neiging hebben ook wel veel bedrijven. Dan eindig je een beetje. Hè, na 15 jaar besta je niet meer. Hè, de gemiddelde.
Okay.
Omdat je dan je bent bezig met je R&D ontwikkeling. Een uniek product. Dat vermarkt. En aan de andere kant je bedrijf heel erg inrichten. Op efficiënte processen. En alles low cost houden.
Ja.
Dat is bijna niet te doen. Dan raak je een beetje in een...
Dat is ook logisch. Want je hebt niet de marges om je R&D constant te funden. En dan moet je dus bijna elk jaar een soort van 100% score hebben uit je R&D. Je kan dus niet even 5 jaar geen nieuwe innovatie hebben. Want daar heb je de marges niet voor om dat te kunnen betalen. Dus ga je uiteindelijk verdwijnen. Maar dit is heel belangrijk als je dus weet hoe het bedrijf geld verdient. Dat je ook weet hoe werkt nou precies die prijsstrategie. Dan kan je ook veel beter bekijken hoe gaat het management daar dan mee om. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Als je dat kan indelen, dan weet je ook hoe het management het bedrijf moet runnen. Want als het gaat om bijvoorbeeld Apple, die gaat natuurlijk, dat zit vooral in de innovatie. Daar, die kunnen gewoon 5 jaar, 20 miljard besteden aan iets nieuws ontdekken. Dus dan moet die organisatie moet daar ook naar ingericht zijn. Ja. Dat geldt natuurlijk zelden voor Disney ook en zo. Die kunnen zo lang besteden aan een film. Maar als die film een nieuwe blockbuster wordt en ze kunnen daar een heel park mee vullen en allemaal een heel systeem omheen getuigen met allemaal spullen die verkocht worden en spellen en allemaal andere speelgoed, dan is die upside is dan zo hoog dat ze kunnen veroorloven om daar 5 jaar aan te werken. Mm-hmm. Maar dan moet het management daar ook de cultuur creëren en ermee omgaan om daar focus op te hebben. Dan moeten ze dus niet op een gegeven moment, als dat te lang duurt, uitwijken naar meer kostenefficiëntie.
Ja. Yeah.
Nee, en wat ook wel, waarom het ook zo belangrijk is, en dat was voor mij ook wel echt een eye-opener op die laatste aandeelhoudersvergadering van Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Daar liet hij een plaatje zien van begin 20e eeuw, zeg maar. Toen kwam die auto-industrie heel erg op. En toen wist iedereen dat gaat mega worden. Hè? Dat wordt een enorme groeimarkt. En sinds die hele 20e eeuw zijn er blijkbaar 2000 Amerikaanse autofabrikanten geweest. En ondanks dat we wisten dat dat een mega markt ging worden, dan legde die ook uit. Uiteindelijk zijn er maar 3 overgebleven. 3 grote Amerikaanse autofabrikanten. En het is bijzonder moeilijk om die 3 uit te hebben gekozen. Tussen die 2000 van al die goede bedrijven.
Ja. 21 jaar zijn er dus...
Nee, de 20e eeuw.
De 20e eeuw, sorry. Dus dat is in de first simple gezegd 100 jaar.
Ja, ik weet niet precies wanneer ze op zijn gekomen, die markt. En dan kijk ik maar op een gegeven moment. Hè, er zijn er zoveel geweest.
Dus in 100 jaar zijn er 2000 bedrijven geweest, waarvan er nu nog maar 3 over zijn.
Ja, en dan voegde hij nog aan toe dat 2 daarvan in 2008 of 2009, geloof ik, faillissement hebben aangevraagd.
Ja, met de kredietcrisis.
Dus... ja, in ieder geval om aan te geven hoe lastig het is. Helemaal als je een grote trend ziet. Wat zijn nou de echte winnaars? Daarom is het zo'n belangrijk onderwerp dat je er goed naar kijkt. Het is niet vanzelfsprekend dat een bedrijf die het nu goed doet, dat het over 5 jaar of over 10 jaar nog steeds...
Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het uiteindelijke product, en dus een auto, dat daar gewoon hele lage marges op zitten.
Ja, misschien, want dat is wat net hadden we eventjes in ieder geval voor de basis van Porter. Hè, die twee strategieën en wat ook nog wel... Je hebt Philip Fisher... Het is ook niet een hele bekende goeroe over het algemeen. Er wordt iets minder gequote ook. Maar het is wel ook echt een aanrader om daar eens wat over te lezen. Maar die heeft een boekje geschreven uit 1958. Is vrij oud. Common Stocks and Uncommon Profits. En er staan nog steeds hele wijze lessen in. Maar eentje, die is wel interessant. Helemaal als je gaat kijken van hoe competitief is een bedrijf nou. Dat noemt hij de scuttlebutt method. En wat hij ermee bedoelt is gewoon los van dat je alle publicaties kan lezen en de jaarverslagen en de website ook helemaal naar kijken. Maar het andere onderzoek kan je gewoon in real life doen. Dus het ervaren van het product, de medewerkers spreken, al dat soort zaken. Vroeger was dat lastig, dan moest je het bedrijf in of moest je mensen kennen. En tegenwoordig dan kan je dat natuurlijk gewoon op internet vinden. Je hebt de Glassdoor, dan kan je van alles over medewerkers. Mm-hmm. Je krijgt het idee... wat het bedrijf echt doet. Het is wat objectiever lijkt het. Hè? Want kijk, een bedrijf dat verkoopt zichzelf natuurlijk altijd wel goed ook op de websites. Maar wat doet het echt? Wat is het product? Hoe spreken klanten erover? Consumenten, als het B2B is. Wat roepen andere bedrijven ervan? Het is vooral om heel goed te begrijpen. Is dit nou? Zijn mensen hier enthousiast over? Gebruiken ze het echt? Willen ze er nooit meer vanaf? Dat is voor hem in ieder geval, zoals Fischer dat beschrijft. Dat is de belangrijkste manier om er echt achter te komen. Waar zit nou het competitief voordeel?
Maar dat zijn wel een beetje de soft metrics. We hebben het er 2 afleveringen geleden natuurlijk over gehad met Thomas. Daar ging het ook over de 8 factoren of een bedrijf anti-fragile is. Je kan ook zeggen, dat maakt, als je dat goed analyseert en dat goed weet, dan weet je ook wat het bedrijf uniek maakt. Mm-hmm. En daar zit eigenlijk op lange termijn... het succes. En dan niet over 1 of 2 jaar, maar 5 à 10 jaar.
Ja.
Dat is het bedrijf dus fundamenteel zit dat zo goed in elkaar, dat het dus in alle omstandigheden, ook dus omstandigheden die we nog niet zien, want we weten niet hoe de wereld over 10 jaar uitziet, dan nog steeds agile zijn om een competitief voordeel vast te houden en nieuwe dingen te ontwikkelen. En veel
zie je dan inderdaad, dan moet je weten hoe dat in het bedrijf zelf geregeld is, zeg maar. Hoe zitten die medewerkers erin? Hoe is de cultuur in het bedrijf? Wat vinden klanten echt? Wat vinden leveranciers misschien? En om het echt te ervaren. Ik heb zelf bijvoorbeeld, al heel wat jaren geleden heb ik het aandeel Beter Bed gekocht. Dat was puur vanuit hoge marges, lage waardering. Hier in Nederland, gewoon net de winkels. Dat is best wel een groot landelijk merk.
Red ik het
naar Beter Bed. Maar het grootste deel van de omzet kwam uit Duitsland. En wat ik daar ook dacht, maar het was van ja, als dat in Nederland op deze manier werkt, dan in Duitsland waarschijnlijk ook veel groter. Dat heette anders daar ook.
Ik wou net zeggen, Bester Bed?
Nee, dat was volgens mij Matratzen Concord of zo. Okay. Of iets. En, ja. Maar ik ken dat niet, ik ben daar nooit geweest. Maar ik heb er ook vervolgens geen onderzoek naar gedaan. Ik dacht gewoon, nou, één op één hetzelfde, dan kan ik wel hetzelfde beschouwen. Terwijl die omzet daar veel groter was en veel belangrijker deel. En later bleek dat langzamerhand een beetje in te klappen. En niet zo goed te gaan. Allemaal issues kwamen naar boven. En toen pas ben ik gaan kijken van wat is nou eigenlijk voor winkel? En gewoon Google Maps gewoon even kijken. In zo'n winkel staat, hoe ziet het er aan de buitenkant uit? En hoe gaat het aan de binnenkant? En dan lees je de shop reviews. En lees je wat medewerkers er ook van vinden. Kan je allemaal vinden op internet? En toen dacht ik, ja, als ik dit een jaar geleden had geweten, had ik het aandeel natuurlijk nooit gekocht. Dat is helemaal, dat zit gewoon. Voor mij is tegenwoordig is dat anders. Dat was van een paar jaar geleden. Dus
ze hebben toch alles in Duitsland en zo in Scandinavië afgestoten nu?
Ja, daarom, ik weet niet hoe dat nu zit, hè, maar in die tijd was dat. En toen dacht ik, ik had heel eenvoudig door gewoon zelf even een klein beetje onderzoek te doen van hoe ziet het er nou uit? Hoe werkt het nou? Dan had ik daar de conclusie kunnen trekken. Als je zoveel van dit soort winkels hebt, dat gaat gewoon niet werken.
God, Dennis, dat jij niet, toen jij zag dat er zo'n verschil zat tussen die omzetten, dat jij dan niet, dat er geen alarmbel ging ringen, dat je dacht van, hier klopt misschien iets niet. Maar dat je dat gewoon één op één op elkaar hebt gelegd.
Ja, nee, maar en vooral, ik dacht van als ze dat bij Beter Bed in Nederland zo goed doen, dan doen ze dat waarschijnlijk in Duitsland. Is dat hetzelfde concept en doen ze dat ook goed. Maar dat was een veel belangrijker onderdeel van het bedrijf. Een grotere omzet. Dus ik, het belang van zeg maar het snappen hoe competitief is het, hoe ziet het eruit, hoe is een belangrijk deel.
Ja.
Daarom denk ik ook wel dat het, dat gaat misschien wat ver, maar het is voor, omdat wij natuurlijk als Nederlanders heel veel in Amerika beleggen, is het eigenlijk wel goed om in ieder geval daar een keer geweest zijn of daar een paar keer geweest om een klein beetje de dynamiek te kennen, de type bedrijven die er zijn. Want er wordt heel vaak gesproken over bijvoorbeeld een Costco en een Home Depot en zo. Ja. Dat zijn allemaal bedrijven die je wel kent van verhalen.
Ja.
Maar je bent daar nog nooit geweest. Dus je kan niet echt de sfeer proeven die er dan in zo'n winkel zit. En soms kijk je wel eens video's of dan praat iemand daar wel eens over. Ook over Costco wordt heel veel verteld over Valdag. De wat oude, de wat grotere beleggers hebben daar heel lang in gezeten. Maar je kent niet de echte sfeer van hoe kan je zo'n winkel nou plaatsen in het landschap van Nederland. Dat je een beetje weet van wat voor type winkel is het. Dan mis je wel dat je daar niet bent geweest of in ieder geval daar niet woont.
Je ervaart het niet, zeg maar. En daardoor zie je ook niet als er een andere keten opkomt. Of dat je denkt, hey, die is beter of deze blijft achter. Je kan het gewoon niet, in ieder geval niet zelf ervaren. Dat is echt een groot minpunt.
Maar Porter heeft ook nog iets meer geschreven over een competitief voordeel. En dat is op te delen in een soort van 5-force framework. Maak je daar ook gebruik van? Kijk je daar ook naar als je een bedrijf analyseert?
Ja, ik heb het in ieder geval, ik heb het in mijn achterhoofd zitten, zeg maar. Ik weet een beetje hoe dat werkt, wat het eerste zit in je achterhoofd. Het zijn wel een beetje de lenzen waardoor je kijkt naar een bedrijf. Hè? Dat is misschien goed om ze even te benoemen, hè? Ja. Alle 5.
Mm-hmm.
Het begint met de bargaining powers of buyers. Dus gewoon hoe machtig zijn de kopers van het product. Die hebben natuurlijk afhankelijk van je concurrentiepositie een bepaalde macht.
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Dus als ik ga vliegen, kan ik met KLM of met EasyJet. Ik word allebei van A naar B gebracht.
Ja, in vliegtuigindustrie heb je, wat mij betreft, een als koper. Het maakt mij, maar daar kunnen andere mensen misschien anders naar kijken. Maar of ik met KLM of British Airways of Air France vlieg, het maakt mij niet zoveel uit. Als ik ergens 100 euro goedkoper kan vliegen, dan doe ik dat wel. Je zou nog kunnen zeggen dat EasyJet en Ryanair wat anders zijn dan KLM en British Airways. Dat onderscheid is er nog, maar ik denk dat Air France of KLM, volgens mij maakt dat niet zoveel uit. Dus dan heb je als koper best veel macht om die prijs te bepalen.
Ja, en dat is natuurlijk heel anders bij Apple. Want dan moet je echt een heel ander ecosysteem in.
Ja.
En dan de volgende.
Ja, dan hebben we de bargaining power of suppliers. Ja, dat is hetzelfde principe, maar dan de leveranciers.
Ja.
Kijk, als je producten nodig hebt die heel schaars zijn, dan heb je niet zoveel keus. En dan ben je heel erg afhankelijk van welke prijs je doorgerekend krijgt. Als we dat ook weer bij de vliegtuigmaatschappijen houden, ja, daar zijn niet heel veel leveranciers van. Niet van de motoren, maar ook niet van de vliegtuigen zelf.
Nee, we hebben Boeing en we hebben Airbus.
We hebben Airbus.
Ja, dat is het.
En luchthavens ook, hè, de slots die je hebt op een luchthaven. Die zijn niet onbeperkt.
Bestaat Fokker niet meer?
Nou, dat bestaat misschien wel, maar het maakt niet volledige vliegtuigen meer. Denk onderdelen voor Airbus, denk ik.
Ah, ja. Okay.
En dat is misschien ook wel interessant om over dat. Als we naar de elektrische auto gaan kijken, of van de nieuwe auto, daar gaat straks een heel groot onderdeel natuurlijk de batterij zijn. Nou, ja. Daar zijn niet heel veel leveranciers in de wereld op dit moment die dat doen. Dan hebben we nog het stukje de technologie erin. Dus wie doet dan het slim maken van de auto? Nou, daar zijn ook niet heel veel leveranciers. Dus je gaat straks natuurlijk krijgen als bijvoorbeeld de Peugeot of zo, of Citroën. Die krijgen straks natuurlijk hier heel erg mee te maken. Want de onderhandelingskracht van een Citroën naar een batterijleverancier of naar een softwareleverancier, die gaat straks heel slecht worden.
Ja, ja, ja.
En daar zit denk ik echt heel het grote gevaar, denk ik, voor de auto-industrie. Als je niet een van die dingen zelf doet, dan wordt je positie echt heel zwak.
Ja, ja, en dat kan zijn, want dat is gewoon van de prijs die je moet betalen in de leverancier. En soms zijn de switchingskosten ook gewoon heel erg hoog. Hè? Als je op een gegeven moment ergens vastzit aan een leverancier, je kan ook niet altijd, ook al zijn er alternatieven, het kost soms ook gewoon heel veel geld om te switchen.
Bijvoorbeeld bij Microsoft Office.
Bijvoorbeeld.
Zeker, Microsoft is denk ik misschien wel een perfect voorbeeld dat het wisselen van een Microsoft, vooral voor een bedrijf, onmogelijk is.
Ja, dat kan bijna niet.
Kan niet.
Nee, dat kost zoveel geld.
Ik denk waar jij werkt bij de NPO.
Ja, wij werken met Google. Bij Avrotros.
Bij Google?
We zijn er net overgestapt, dus ik heb ook geen Word meer.
Oh, wow.
Wij zijn geswitcht.
Dat hoor je niet vaak.
Nee.
Ja.
Helemaal niks meer van Microsoft?
Nee. Nee, ik zit met Google, zit met Excel en met Docs. En we werken in de cloud.
Oh, wow.
Ja, wat goed.
Oh.
Het is op zich wel handig, omdat je dan altijd overal toegang hebt tot al je bestanden.
Ja, nee, zeker, ja. Nee, dat klopt.
Nou, dat kan dus wel.
Ja, precies. Had
niet goed inzicht. Ja.
Goed, we waren een lijstje aan het doen.
Ja, puntje 3. The threat of new entrants. Ja, in sommige markten is het gewoon relatief eenvoudig om toe te treden. En sommige is dat gewoon ontzettend lastig.
Okay. Ja, dus hier de dreiging ook van nieuwe toetreders, dat... Ja.
Ja, en dat heb je natuurlijk enerzijds, als we het weer even bij de vliegtuigen houden, als je het hebt over de bargaining powers, dan doen vliegtuigmaatschappijen dat denk ik wat minder goed. Maar ja, je begint niet zomaar een nieuwe vliegtuigmaatschappij, zeg maar, met een stel vliegtuigen en slots op luchthavens.
Zeker niet in 2021.
Ik denk dat dat ook heel erg de kracht is waarom van de oude bedrijven, zoals de utilities en zo, en de waterzuivering, de stroom van de MIG en de trein, de railroads en zo, dat zijn natuurlijk allemaal commerciële bedrijven daar. Dat zijn voor heel veel mensen een hele fijne belegging. Omdat daar komt natuurlijk nooit meer. Ja. Er gaat nooit een nieuwe partij een heel rails aanleggen. En de treinen, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dat zijn relatief veilige beleggingen. En daar kan het alleen maar fout gaan als mismanagement is.
En je ziet bij oude, een beetje de oude economie. Of zaken als bijvoorbeeld sigaretten. Of dat soort zaken. Ja, er gaan niet zo heel veel mensen meer nu denken. Of bedrijven van, joh, laten we een nieuw sigarettenmerk bedenken of zo. Dat is een uitstervend iets.
Maar dat is het al 10, 20 jaar. Maar het is al 10, 20 jaar een goede belegging.
Ja, precies. Maar dat is juist onder andere door dit principe. Je krijgt geen concurrenten. Printers hetzelfde, denk ik.
Maar vapers, die vaporizers. Dat is een soort van concurrent. Beetje in dezelfde branche. Nieuwe toetreder.
Ja, maar dat is meer een vervanging van dan dat het een booming stijgt. Het is meer het verplaatst. Punt 4 hebben we de threat of substitute products or services.
Hey, dat is dus een vape.
Wat zei je?
Dat is de vaporizer.
Ja, precies. Ja, ja. En dat is wel. Het is wel ook een belangrijk. Het kan echt een volledige shift zijn, zeg maar. Echt van post met postzegels naar e-mail. Een totaal ander product door een ander bedrijf gemaakt. Is wel een heel oud voorbeeld. Hè, maar, het zijn vaak, en die zie je vaak over het hoofd of zie je niet direct. Hè. Je kijkt vaak naar de directe concurrenten. Maar de grootste shifts zijn dit ook het videobellen. Wat nu is recent, zeg maar videobellen. Dat gaat heel veel voor zakelijk reizen betekenen.
Ja, misschien en ook voor kantoorgebouwen.
Een ander bedrijfstak die een shift maakt in.
Nou, daar heb je bijvoorbeeld natuurlijk van fysieke cd's naar iTunes, losse nummers, en van iTunes naar streaming.
Ja.
Ik denk dat is ook vaak komt toch de grootste bedreiging juist van de industrie, van iemand die buiten de industrie zit.
Ja, absoluut.
Is dat bijna niet eigenlijk, en dat noemen we natuurlijk met een heel mooi woord disruptie.
Ja.
Is dat niet bijna eigenlijk altijd je grootste bedreiging?
Ja. Wat mij betreft wel. Die andere die zijn in het dagdagelijks, in het jaarlijkse. Hè, daar ben je dagdagelijks mee bezig. Die andere, dat is echt de lange termijn. En weet je competitief voordeel. Dus zeg maar, ga je zelf of disrupten of je dusdanig aanpassen dat je nou, voor blijft of mee blijft komen. Of ja, word je toch ergens een keer weggevraagd.
Ja, en is het dit is hoe kan je hier dan als belegger rekening mee houden? Is door gewoon eigenlijk een goed gevoel te hebben waar de wereld naartoe gaat?
Ja, dat is het. En het is ook hier. Kijk, het is geen exacte wetenschap. Je hoeft het niet in details te kijken, maar je moet wel volgens mij voor deze zaak een gevoel hebben. Hoe werkt dit nou? Weet je? Zodat je niet dingen over het hoofd ziet. Waarbij je later denkt, oh ja, dat klopt. Eigenlijk logisch. Maar ja, ik heb er niet echt naar gekeken.
Niet over nagedacht. Ja, dat is onhandig.
Ja, kijk, en om het af te ronden. Kijk, daarom heet het een force, dus een krachten, vijf krachten model. Is natuurlijk die vijfde. Dat is the rivalry among existing competitors. Dat is eigenlijk die andere vier. Die drukken naar het midden toe op dat stukje. Dat is waar de hele markt dan in zich in begeeft. Daar zit rivaliteit, daar concurreren ze elkaar op.
Ja,
om hem af te ronden.
Ja, interessant. Dus eigenlijk net, we hebben het natuurlijk al eerder gehad over, komt het hier voor dan altijd over een switching cost, een strong brand. En we hebben het al eens eerder over gehad. Dit is natuurlijk net even eigenlijk een beetje op dezelfde manier, maar dan anders geformuleerd naar hetzelfde kijken.
Ja, en wat ook misschien wel belangrijk is om aan te geven, dat is, en bijna met alles wat we bespreken, je kan niet op alle punten het groene vinkje halen. Je kan niet, of tenminste, er zijn bijna geen bedrijven te bedenken die overal het vinkje halen van daar doen ze het goed. En er zitten altijd wat trade-offs in waarin een bedrijf het gewoon net even wat minder doet of wat lastiger heeft. Of,
ja.
We zouden het ook nog over het management gaan hebben. Zullen we daar zo over beginnen?
Hoe belangrijk is het management voor jou?
Ja, belangrijk. Het is in gradatie met de rest. Het is allemaal belangrijk. Ik kan niet zeggen dat dat het belangrijkste is. Maar het bepaalt natuurlijk wel heel erg. Ik bedoel, je hebt het verdienmodel. Hè, die machine. In dat concurreert met de andere verdienmodellen om zich heen. Het wordt bestuurd door het management. Hè. Die maken keuzes daarin. Die ontwikkelen die machine, dat verdienmodel.
Die geven jouw geld uit?
Ja, ze geven mijn geld. Dus ook, je moet ze ook nog vertrouwen in dat ze dat ook nog eens een keertje slim doen.
Ja, want jij bent eigenaar van het bedrijf.
Dus het is precies. Kapitaalallocatie komt dan natuurlijk gelijk naar voren. Kijk je daar dan ook heel erg naar? Hoe ze daarmee omgaan?
Je kijkt natuurlijk, het management heeft een verhaal bij wat ze de komende 5 jaar of 10 jaar of op nog langere termijn, wat ze willen bereiken met het bedrijf. Hè, waar ze naartoe willen groeien, welke veranderingen ze zien. En daar moet ze geld voor gaan uitgeven. Dat is jouw geld, hè? Je wil dat het verhaal klopt. Of in ieder geval logisch klinkt, dat je denkt, is prima, daar gooi je daar maar heen. Dan
Is kapitaalallocatie. Dus waar stop je je geld?
Kan je daar een voorbeeld van noemen van van verschillende bedrijven die laten zien dat ze wel allebei zeggen dat ze op lange termijn denken, maar het eigenlijk in de praktijk niet doen of juist wel doen?
Nou, ik zag dat bijvoorbeeld, kijk bij HP laatst, hè, want ik vind HP vind ik een interessant bedrijf op heel veel vlakken, zeg maar. Hè, ook helemaal omdat het is geen hele grote groeimarkt meer, maar juist daardoor dat wat ze doen binnen die bestaande markt, doen ze volgens mij wel heel sterk.
Want ze doen alleen printers, toch? Of doen ze nog meer?
Print devices, de laptops.
Oh, natuurlijk. Hè? Ja. Doen ze ook. Ja.
En ik denk dat ze dat super goed doen. Ook heel efficiënt. Er is misschien niet zo heel veel groei meer in. Maar gewoon voor dat wat het is, is het een goed bedrijf. Maar dan ga je vervolgens kijken naar wat zegt het management erover. Want dan snap je een beetje hoe het verdienmodel werkt. En wat ze maken en hoe de producten in elkaar steken. En dan zie ik de berichten van het management. Die hebben dan een langetermijnvisie tot maar liefst 2022. En daar staat eigenlijk in...
Dat is toch niet zo lange termijn?
Nee, precies. Okay. maar dat, of middellange termijn noemen ze het volgens mij. Ja. Daar staat in hoeveel geld ze volgend jaar verdienen en het jaar daarna verdienen. Hoeveel aandelen ze gaan inkopen. Punt.
Ja,
dat is voor mij geen strategie. Dat is geen lange termijn perspectief. Dat is gewoon wat we doen, gaan we nog 2 jaar ook doen. En we gaan heel veel geld aan jullie teruggeven.
Beetje uitknijpen.
Ja, dan raak ik een beetje het enthousiasme kwijt, zeg maar. Ja. En dat is niet omdat er altijd maar allemaal spannende dingen moet gebeuren, maar je wil wel gewoon een beeld hebben bij hoe doen ze ook iets in een markt waar niet een enorme groei meer zit of waar je gewoon een beetje de stabiliteit op. Dan kan je nog wel degelijk gewoon echt een goed plan hebben hoe je dat de komende 15 jaar gaat doen.
Is dat ook niet belangrijk omdat je als een bedrijf een management een strategie uitzet voor bijvoorbeeld 10 jaar, dan zou je dus kan je daarmee eens zijn of niet. Dus dan heb je al iets waar je in dan investeert. En dan de volgende stap is ook, dan kan je ze ook toetsen. Want je kan het reverse engineeren naar jaar 1 en jaar 2. Dan kan je ze ook toetsen of ze zich aan de afspraken houden.
Doe je dat ook? Veel werk.
On the go in ieder geval. Hè. Kijk, ik bedoel, op een gegeven moment als je bedrijf in portefeuille hebt, dan volg je dat. Hè. Je leest iets wat ze van plan zijn. Dan ga je natuurlijk wel kijken, klopt dat ook? En lukt dat? Of sturen ze bij? En het terugkijken, ja, soms. Kijk, je ziet ook vaak wel gewoon aan hele eenvoudige zaken of het gelukt is. Vaak als je al bezig bent met het verdienmodel en wat is er competitief voor, dan zie je al waar stonden ze een paar jaar geleden, waar zijn ze nu heen. Dat leggen ze vaak ook al wel uit, ja. Die ontwikkeling.
Heb je een voorbeeld van een bedrijf die het naar jouw idee heel goed doet?
Nou, wat ik wel interessant vind bijvoorbeeld, hè, dat is bijvoorbeeld met, als je naar de auto-industrie kijkt, dat ook wel een beetje als voorbeeld, hè, als je de sprint eigenlijk die Tesla heel erg heeft veroorzaakt in dat, dit is een beetje een disruptor wel binnen de industrie en het elektrisch rijden, en dat je vervolgens ziet dat BMW, ja, ook die topman, die zegt van ja, het is voor ons geen sprint, het is een marathon. Ze willen op de hele lange termijn willen ze daar super sterk in zijn. En alles wat ze constant doen, is die marathon lopen. Ze investeren er veel in. Ze hebben een heel duidelijk toekomstbeeld. Een heel duidelijk pad ernaartoe.
Richting dat elektrisch rijden.
Ja, ja. En de marathon ernaartoe. En daarmee zijn ze misschien niet de absolute voorloper.
Is dat niet heel gevaarlijk? Want al het geld wat geïnvesteerd wordt, is eigenlijk gewoon geld van jou als aandeelhouder. Maar dat geld wordt niet geïnvesteerd in groei. Want het wordt eigenlijk geïnvesteerd in het behouden van wat je hebt. Want de verbrandingsmotor gaat eruit. Dus die omzet valt weg. En dat wordt dan nu geïnvesteerd in nieuwe omzet. Maar onderaan de streep behoud je je omzet. Dus het zijn belangrijke investeringen. Maar het is
slim dat ze doen.
Je moet, anders bestaat het bedrijf straks niet meer. Maar het is nou niet waar je zegt van dit zijn investeringen waar je als investeerder heel blij van wordt.
Nee, en die komen vooral straks bij waardering, zeg maar. Hoe waardeer je nou een bedrijf? Gaan die allemaal echt wel meetellen?
Ja, want dit is natuurlijk eigenlijk, ja, je bent eigenlijk geld aan het betalen om de boel in de lucht te houden.
Ja, dat klopt. Dan weet je dus wel
dat ze blijven bestaan, toch?
Ja, daarom. En het is wel, je ziet wel gewoon dat management daar wel dat soort keuzes die ze maken zijn, in ieder geval voor mij, dat vind ik hele logische plannen en die ze ook goed uitvoeren. En Shell, eigenlijk, die heeft een paar maanden geleden zo'n grote strategie-update gedaan voor tot 2050. Ja, daar zit, daar kan je nog van vinden of de snelheid goed genoeg is of wat. Maar gewoon als belegger zie je daar gewoon een pad. Wat ze volgen, wat ze inzetten, wat heel logisch klinkt. Wat ze in het verleden ook al in hebben gezet, hè, de afgelopen jaren.
Dat vond ik wel interessant.
Nou, maar mag ik heel veel, want is een strategie nou voor 50 jaar hetzelfde als een visie? Een lange termijn visie?
Nou, de visie is een stip op de horizon. Hè, waar, wat wil je laten worden als je groot bent?
Yeah.
En de strategie is het pad ernaartoe. Hoe kom je van A naar B? Yeah. Dat is eigenlijk strategie. Hè? Yeah. Dus hoe bewerkstellig je dat?
Maar is het belangrijk dat ze... Wat is belangrijker?
Het ene kan niet zonder het andere.
Nee. Okay. Nee, je hebt een visie, daar wil je naartoe. En dan is de vraag, hoe kom je daar?
Ja.
Wat ga
dus
je allemaal
kijk je
doen?
Allebei naar. Ja. Ja.
Ik kan me nog herinneren dat jij... Voor jou, de reden waarom jij in Shell bent gaan beleggen... Ze hebben nu een hele duidelijke strategie en visie.
Ja.
En dat voor jou ontbrak dat dus altijd.
Ja,
dus sinds ze dat hebben gepubliceerd... Ben jij eigenlijk aandeelhouder geworden?
Ja, maar ik denk dat Shell, dat staat denk ik al voor maar 10 jaar op mijn watchlist. Maar dat heb ik nooit gekocht. Omdat ik dacht, ja, het was heel lastig. We wisten allemaal wel dat olie, dat gaat een keertje stoppen. Of daar ging iets mee gebeuren. Maar ik vond dat Shell daar nou niet echt heel erg vooruitstrevend. Een lange termijn plan op. Ja, een beetje. Er zaten wel wat documentjes erover. Maar ik vond het niet heel sterk. En ik vond die laatste update van hun. Ja, daar staat gewoon heel goed in grote brokken uitgelegd hoe ze daar gaan komen. En dat vind ik wel knap.
Maar dat is wel interessant, want als we iets actueler nu gaan blijven, is bijvoorbeeld Just Eat. Die zijn nu drie activistische aandeelhouders. En die geven juist eigenlijk een beetje... Die hebben commentaar op het huidige management, dus vooral op Jitsen, dat die dus qua communicatie niet helder is. Mm-hmm. En dat hij dus niet duidelijk zijn strategie presenteert. Maar en de strategie die presenteert, dat hij daar zich niet aan houdt.
Ja.
Het doet alles fout.
Qua communicatie hebben ze daar echt wel, denk ik, terecht punt. Maar in oktober, dan hebben ze een Capital Day. Dan gaan ze dus een compleet plan presenteren. Hoe gaan ze GrubHub integreren? Hoe gaan ze daarmee om? Hoe past dat in het geheel? En wat gaat de strategie voor de komende tijd zijn? Dat is dan, als ik het juist zeg, voor jou dus wordt dat een heel belangrijk moment.
Ja, absoluut. En ook hier, want dat punt is terecht, wat die andere aandeelhouders dus weergeven. Dat het qua communicatie niet fantastisch is dat we sommige zaken eerst hebben afgedaan als daar is geen geld in te verdienen, dan gaan wij niet instappen. En voor mij 1 of 2 jaar later staat ze erin.
Ja.
En ik snap de keus. Voor mij is het verstandig. En voor mij zit ook nog wel in voordeel van de twijfel. Op een gegeven moment ontwikkelt die markt zo hard en zie je op een gegeven moment dat je ergens in mee moet, omdat je het anders ergens gaat verliezen. Dus dat zit nog wel een voordeel van de twijfel. Hè?
Je kan van gedachten veranderen.
Precies, een ander inzicht. Dus die vind ik nog niet heel erg. Maar je gaat er wel even wat beter op letten. En lukt dit nou? En de beloftes die ze ook doen, hè, dat ze die marktleiderschap, dat ze dat houden in die plekken waar ze dat nu hebben, dat ze dat ook gaan creëren op de plekken waar ze het nog niet hebben. Dat ga je volgen. Ik geloof erin. Maar je moet het nog wel zien. Je hebt altijd de kritische noot, die blijft er wel een beetje aan zitten. Ja.
Dan ben je dus, je bent dus heel veel bezig met de toekomst. Hè? Dat is natuurlijk het logisch, want je wordt aandeelhouder in de winsten van de toekomst en niet de winsten die in het verleden zijn behaald. Dus je bent heel erg gefocust op wat is het plan voor het bedrijf voor de komende 5 à 10 jaar. Ja. Dus als dat ontbreekt, is het voor je eigenlijk al een no-go.
Ja, eigenlijk altijd. Ja, dan zou ik niet weten welke. Nee, okay, en dat is ook een beetje los van, misschien communiceren ze het niet, maar daar vind ik ook wel wat van. Alleen als het management zich daar al niet op richt, op die lange termijn en hoe ze zich willen positioneren naar de toekomst, hoe welke strategie ze hebben, dan geloof ik niet dat het over een paar jaar heel goed eindigt. Zeg maar, hè? En dan is het maar hopen. Hè? Dan ben je aan het hopen dat het goed komt. En dan is het elke kwartaalcijfers hopen dat er weer een plusje uitgerold is. Maar ja.
Dus je management is heel belangrijk, dat ze een strategie hebben, een visie voor de toekomst.
En wat ik me dan ook wel afvraag is met management. Ja, hoe weet je dat het goede jongens zijn? Dat ze geen fraudeurs zijn of dat ze een beetje integer zijn?
Integriteit.
Integriteit, ja. Ja, en dat is vooral, kijk, je wil niet dat het fraudeurs zijn. Alleen het uitvinden of iemand een fraudeur is, dat is meestal pas, daar kom je pas achter als het zover is.
Ja, ze zijn zo goed in het verhullen daarvan vaak. Hè?
Ja, precies. Dus kijk, ik denk dat je daar bijna niet achter kan komen. Kijk, behalve als er uit de accountantsverklaringen blijkt dat er iets niet helemaal oké is. Of de verklaring blijft uit. Hè. Dat zijn wel echt alarmbellen. Daar zou je wat uit kunnen halen. Verder is integriteit voor mij vooral, als ik naar het management kijk, hebben ze volledige openheid van zaken. Hè. Ook dingen die slecht gaan, of waar ze moeite mee hebben, of waar de uitdagingen die er liggen, vertellen ze die gewoon.
Ja, maar dat heeft Jitse dan bijvoorbeeld dus niet helemaal goed gedaan.
Maar ik denk niet dat hij. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat hij iets gezegd heeft wat niet waar was. Of wat hij. Voor mij heeft hij gewoon zijn standpunt bijgesteld of zo. Of zijn koers veranderd. Dat vind ik nog wat anders.
We weten het niet precies, omdat hij er niet open over was.
Hij heeft het niet duidelijk gecommuniceerd.
Precies. Nee. Ja. Dus nee, wat maakt dan dat we hem nog wel vertrouwen? Ik vertrouw hem ook.
Ja.
Maar anderen dan misschien niet?
Er zit daar nog voordeel van de twijfel. Kijk, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment, nog niet eens heel lang geleden, heb ik Babcock International als aandeel gehad. Die kwamen echt kwartaal op kwartaal met ellende uit de boeken. Grote projecten waar ze toch op moesten afboeken, waar verliezen in zaten. En elke keer dacht ik, ja, dat kan een keer gebeuren. Hè? Ik bedoel, incidenten die hebben. Maar als dat elke keer weer gebeurt, op een gegeven moment denk je, ja, ze kunnen ze niet. Want of ze zijn totaal niet in controle, ze hebben geen idee wat te wachten staat. Of ze houden het toch een beetje bewust achter. Dat dus ze
sowieso,
denken, ja, dit is ellende.
Sowieso foute boel.
Dat is wel grappig. Je noemde het woord in controle. En volgens mij stond namelijk ook in al die activistische brieven, stond het woord in control heel vaak.
Ja.
Is dat is wat ook de indruk die wordt gewekt als er dingen zijn die naar buiten komen, die dan in één keer opkomen, die niet van tevoren zijn gecommuniceerd of aangeven, nee, dit is mogelijk wat er kan gebeuren. Dan is het eerste reactie die alle aandeelhouders hebben, wacht, er is het management wel in control?
Precies.
Want er is nu in één keer een verlies gerapporteerd die 3 keer hoger is dan van tevoren was verwacht. Hoe kan dit? Heeft de leiding wel controle over het bedrijf?
Ja, en het is voor mij echt een alarm. Ben ik bij Babcock bijvoorbeeld, daar heb ik echt ook te lang gewacht. Daar heb ik echt te lang gedacht. Zijn incidenten. Totdat er op een gegeven moment, toen kwam ook naar buiten, ja, een boekenonderzoek. Niet per se dat ze aan het frauderen waren, helemaal niet. Maar wel dat ze echt opnieuw gingen reviewen. Alle projecten die op die balans staan, ja, gaat dat nog wel opleveren wat het oplevert. En als management dan al zegt, dit gaat grote implicaties hebben, ja, dan zijn ze op zijn minst niet in control. En dan weet ik niet of ze dingen hebben achtergehouden, maar als het een beetje gaat roken, als het ware, ja, dan wil ik er niet zijn.
Ja. Ik wil nog eigenlijk één ding hebben over, dat komt ook in die activistische aandeelhouders, hebben het daar ook altijd over, aandeelhoudersvriendelijk.
Ja.
Ik vind dat, voordat ik mijn mening geef, wat vind jij daarvan en hoe moet je dat interpreteren?
Ja, het gaat er dan echt om, zijn ze voor jou aan het werk, hè? Voor de aandeelhouder. Kijk, elke manager kan natuurlijk ook, CEO, kan een eigen belang hebben. Kan zichzelf goed voor de dag willen laten komen. Die kan korte termijn succes heel erg belangrijk vinden. Er kan van alles zijn waardoor hij niet doet wat voor jou belangrijk is.
Ja.
En dat wil je natuurlijk wel. Je wil ook dat ze het geld investeren in de plekken die voor jou gunstig zijn.
Ja, want ik heb daar zelf een beetje moeite met aandeelhoudersvereniging. Omdat, of je nou aandeelhouder bent of ondernemer, het is een beetje hetzelfde. Je bent eigenaar van een bedrijf. Maar ik als eigenaar van een bedrijf, ik ben niet bezig met eigenaarsvriendelijk te zijn. Waar ik mee bezig ben, is vriendelijk zijn voor mijn klanten. Ik wil zo goed mogelijk product bieden voor, in dit geval bij PDT. Ik wil zo goed mogelijk product bieden aan alle beleggers die klant zijn. Dat is mijn primaire doel. Ja. En mijn secundaire doel is dat de mensen die dat maken een zo goed mogelijk omgeving geven, zodat ze kunnen excelleren en dat ze het fijn vinden om aan te werken. En dan komt eigenlijk als derde dat ik als aandeelhouder er op lange termijn ook wat aan over moet houden.
Ja, maar die eerste twee stappen, die doe je natuurlijk om het een succes te maken. Ik bedoel, als je dan denkt van, nou ja, of ze er wat aan hebben, maakt niet uit. Als ze het maar kopen. Dat is natuurlijk, dat is geen lange termijn. Dat is uiteindelijk als aandeelhouder, als je ziet dat ze daar niet heel veel om geven. Om klanten. Of
dan wil je daar ook niet meer de baas van zijn.
Maar dan wil je toch eigenlijk zeggen, het bedrijf moet toch klant- en personeelvriendelijk zijn. Dan wordt het toch direct automatisch toch ook aandeelhoudersvriendelijk.
Maar dat vind jij als aandeelhouder belangrijk. Want anders zou je niet de baas willen zijn van dat bedrijf voor een stukje. Dus maar de aandeelhouder is wel uiteindelijk gewoon de baas, Pim.
Ja, maar daar zit mijn moeite met die activisten aan bij Just Eat. Die zijn dus, als je het hebt over aandeelhouders, dan ben je dus aan het kijken naar de koers. En dan zijn ze dus commentaar aan het geven. Van, je bent niet aandeelhouder omdat de koers te laag is. Ja, maar je bent niet eigenaar van de koers, je bent eigenaar van het bedrijf.
Ja, maar dan doet de aandeelhouder het verkeerd.
Ja. Ja, en Just Eat is ondertussen, inderdaad, qua koers echt waardeloos, maar qua omzet en zo, en qua marktpenetratie is het in 2 jaar tijd verdubbeld qua omzet. En de koers is inderdaad voor mezelf gelijk gebleven in die 2 jaar tijd. Mm-hmm. Maar de omzet is wel verdubbeld. Dus er is wel, als je puur gaat kijken naar, ook is het bedrijf minder waard geworden, of niet in vergelijking met de omzet. En het blijft misschien achter met concurrenten. Heb je wel als eigenaar meer waarde?
Ja, absoluut.
Ja. Dus, een bedrijf hoeft niet per se koersvriendelijk te zijn.
Ja, en
dus
er wordt namelijk aandeelhoudersvriendelijk wordt heel erg gerelateerd aan
de koers.
Koers.
Ja. Want dat, en korte termijn. Hè, want ook aandeelhouders, en dat is natuurlijk, en dat is niet per se in mijn beleving, hè, of in mijn definitie. Ik hoef dat korte termijn gewin. Dat hoeft voor mij niet, zeg maar. Dus bij Just Eat ook. Daar geven ze aan van verkoop die onderdelen in iFood bijvoorbeeld. Hè, allerlei onderdelen waar ze een groot aandeelhouder in zijn. Verkoop dat. Neem de cash en dat zal dan goed zijn voor de koers.
Ga eigen aandeel.
Ja, ik denk, hou dat net zo lang aan totdat je de allerbeste prijs voor kan krijgen. Dat heb ik liever als aan. Dat is voor mij aandeelhoudersvriendelijk. Ik hoef die koers hoeft voor mij niet volgende week hoger, ook niet volgende maand. Of een paar jaar komt die waarde er wel uit. En het maakt mij niet zoveel uit wanneer dat is. Ik wil dat het op het beste moment gebeurt. Dat is voor mij.
Ja, dat vind ik dus ook raar. Want iedereen wil dat ze iFood verkopen wat 100% groeit per jaar. Ja. Om dan nu de onderwaardering in de
koers.
Dat is toch een hele slechte vorm van omgaan met je geld. Dat is toch zoeken naar korte termijn. Ja. En daarom vind ik, zo wordt aandeelhoudersvriendelijk altijd gebruikt.
Ja.
En daarom heb ik altijd een beetje moeite met die term. Omdat je wil eigenlijk zeggen, je moet klantvriendelijk zijn en personeelsvriendelijk. Want dan op lange termijn volgt de koers vanzelf de winst en de omzet.
Ja, het belang van aandeelhouders is ook niet altijd de lange termijn, zeg maar. En dat is het terecht punt. Ja, het is een beetje een discutabele term, aandeelhoudersvriendelijk. Het ligt er maar net aan welke groep aandeelhouders je ook aanspreekt.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Hey jongens, hebben we tips om het management te leren kennen?
Nou, volgens mij, kijk, ik denk dat het meeste ook wat je gaat vinden, dat is toch ook een beetje een subjectieve ervaring die je erbij hebt of wat je leest. Wat er nog wel eentje is om toe te voegen is, kijk naar de insiders buying en selling. Dus wat doet het management zelf met aandelen? Kopen ze het of verkopen ze het?
Ja.
Het is niet een alomvattende indicator die dan bepaalt of het goed gaat of niet. Sommige CEO's worden betaald in aandelen en die moeten op een gegeven moment ook gewoon cashen omdat ze gewoon dat geld willen uitgeven. Dus dat soort effecten zitten er wel in. Maar als je ziet dat als de koers heel hard oploopt en er komt wat hype in het aandeel en wat sentimenten, en je ziet ook nog de topmensen zie je verkopen. Ja, dat is wel een signaal. Die weten het beste hoe het gaat met een bedrijf. En andersom ook. Hè, als je denkt van dit lijkt toch wel erg goedkoop. En je ziet het topmanagement is ook gewoon aan het inkopen. Ja. Dat geeft wel wat vertrouwen of wat comfort.
Ja, maar even nog persoonlijker. Als je echt het management persoonlijk wil leren kennen, ga je ook, moet je dat willen en ga je dan zitten googlen en dat soort dingen? Of?
Ja, dat is volgens mij ook, dat zijn de stappen die je zet eigenlijk. Googlen naar de namen, met name de CEO, denk ik.
Mm-hmm.
Daar kom je interviews tegen, filmpjes tegen op YouTube. Tik de naam in en je vindt de interviews van meerdere jaren vaak ook wel. En je kan het lezen, gewoon in de publicaties, in de jaarrekening staat altijd een introotje van de CEO. Die vertelt iets en dat geeft heel veel weer over hoe die naar zijn bedrijf kijkt en hoe die erin staat.
Ik vind YouTube echt fantastisch. Vooral bedrijven, vooral vrij jonge bedrijven. Ik neem bijvoorbeeld Pieter van der Does, van de founder en CEO van Adyen. Die heeft door de jaren heen af en toe interviews. Dat doet hij bijna nooit. Mm-hmm. Maar er zijn ook prima interviews te vinden van 6 jaar geleden. En toen was Adyen natuurlijk vrij klein. Dus het interessante is om te zien hoe die elke keer weer gegroeid is. Maar ook hoe zijn beeld veranderd is van hoe dat bedrijf runt. En hij heeft natuurlijk meer kennis. Yeah. En ook de manier hoe zijn rol veranderd is. Dat hij in eerste instantie natuurlijk wat nederig was. Omdat hij ook een beetje zijn bedrijf aan het promoten was. Maar nu zo groot is dat dat niet meer nodig is. Dus, maar voor mij was echt de overtuiging om... Ik ben echt een beetje, dat mag ik niet zeggen... maar wel een beetje verliefd op Adyen geworden. Op het moment dat ik hem ben gaan onderzoeken. Mm-hmm. Voor mij tikte die alle bokjes aan... als het gaat om een bedrijf runnen met ingenieurs. Ik had gewoon zelf niet beter kunnen doen... dan hoe hij dat organiseert. Gewoon alle fouten die ik ook in het verleden heb gemaakt... met mijn vorige bedrijf, hoe je het opzet met ingenieurs... hij weet gewoon precies hoe je die fouten die ik heb gemaakt, die lost hij gewoon gelijk op. En dat was voor mij zo'n bevestiging van oké, dit zit zo goed in elkaar. Ja. En dat is de reden waarom ik echt overtuigd was om in Adyen te gaan beleggen.
Ja, leuk. Ja, maar dat is precies volgens mij hoe het werkt of zo. En wat nog wel een goede toevoeging is ook, we zijn vaak enthousiast van die hele extraverte CEO's, die ook goed overkomen, goed welbespraakt. Is ook niet altijd. Het is soms ook wel goed als je heel weinig van een CEO die al heel lang in het bedrijf zit. Je ziet er heel weinig van, bijna geen interviews. Komt soms wat saai over. Dat kan een fantastische CEO zijn, hè? Die gewoon met zijn bedrijf bezig is en de rest allemaal niet zo interessant vindt. Zijn eigen carrière ook niet op één heeft. Die is gewoon zijn business aan het managen. En ik bedoel, dat is ook goed. Een saaie CEO is, er hoeft echt niks meer mis mee te zijn.
Nee, maar zelfs voor een saaie CEO. CEO is nog best wel wat te vinden tegenwoordig.
Ja, absoluut.
Helemaal YouTube is daar echt fantastisch. En podcast trouwens ook. Ja. Dat is ook echt, dat doe ik trouwens ook heel veel. Vind ik ook het leuke aan beleggen. Dat je dus naar CEO's kan luisteren. En andere founders. En daar kan je zelf ook een hoop van leren.
Ja, het is leuk om te doen.
Ja. Nou, heren. Management heel belangrijk. Competitief voordeel heel belangrijk. Ik heb gehoord hoe je kunt uitzoeken of dat er is. Waar je op moet letten. Bijvoorbeeld naar die prijselasticiteit kun je kijken wat competitief voordeel betreft. En bij management ga gewoon lekker googlen. Leer die CEO kennen. En dit zijn weer twee belangrijke onderdelen van die fundamentele analyse volgens mij.
Ja, misschien dat laatste die ik ook nog wel toevoeg aan jouw samenvatting. Dat je jezelf de vraag kan stellen, wat ga je doen als ze de prijs verhogen? Dat vind ik ook een hele interessante. Dan kan je al heel snel, heb je daar al een gevoel bij.
Wat ze gaan doen als ze de prijs gaan.
Ja, ga ik naar Android toe als Apple 20% duurder wordt?
Ja, precies.
Ga ik niet meer met Ryanair vliegen als ze 20% duurder worden? Ga ik dan naar EasyJet? Daar kan je voor jezelf al heel snel.
Ja.
Heb je al een gevoel? Hoe zou je zelf reageren?
Ja, precies. Dat indiceert al een hoop. Oké. Dan zit het er weer op voor deze aflevering, geloof ik, hè?
Ja.
Wat gaan we volgende week doen?
Volgende week gaan we het hebben over financiën.
De financiën. Oh ja, dat is mijn favoriete aflevering.
Ja, dit wordt een pittige aflevering. Maar jij gaat denk ik ons een beetje meenemen door... Ja, hoe lees je nou een balans? Hoe belangrijk is een balans nou? En volgens mij is 90% ruis. Dus dan ga je volgens mij een beetje vertellen wat dan niet ruis is.
Ja, we gaan volgens mij een goede poging wagen om het dat wat heel complex lijkt... toch wat eenvoudiger weg te zetten. Als belegger hoef je echt geen financial te zijn.
Ja, en misschien ook er zijn een hoop financiële ratio's natuurlijk. Nou, die wordt er echt om doodgegooid als je naar Yahoo Finance gaat. En jij gaat er ook een paar uitpikken die jij gebruikt of die jij enigszins relevant vindt.
Ja
oké, dus we gaan niet overcompleet zijn, maar we gaan het even toespitsen op jullie.
Ja, we gaan het denk ik heel simpel maken. Ja. Zoveel simpel mogelijk, denk ik.
Die poging gaan we wagen.
Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Oké, leuk. Nou, zin in. Dan in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.